Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen het uit Psalm 16, het eerste vers. Bewaar mij toch, o alvermogend God. Psalm 16 en daarvan het eerste vers. Zal worden voorgelezen uit Psalm 22 en daarvan de eerste 12 versen. Ik herhaal Psalm 22 vers 1 tot en met 12. Eerst echter stellen wij ons voor de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hem dienen, want ik de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is, Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd. Noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Psalm 22, vers 1 tot 12. Een psalm van David voor de opperzangmeester op Ayelet Hassaschar. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten, verre zijnde van mijn verlossing, van de woorden mijns brullens? Mijn God, ik roep desdaags, maar gij antwoordt niet, en desnachts, en ik heb geen stilte. Doch gij zijt heilig, wonende onder de lofzangen Israëls. Op u hebben onze vaderen vertrouwd en ze hebben vertrouwd en gij hebt hen uitgeholpen. Tot u hebben zij geroepen en zijn uitgered. Op u hebben zij vertrouwd en zijn niet beschaamd geworden. Maar ik ben een worm en geen man, een smaad van mensen en veracht van het volk. Allen die mij zien, bespotten mij. Ze steken de lip uit, ze schudden het hoofd, zeggende: hij heeft het op de Heere gewenteld, dat hij hem nu uithelpen, dat hij hem redde, terwijl hij lust aan hem heeft. Gij zijt het immers, die mij uit de buik hebt uitgetogen, die mij hebt doen vertrouwen, zijnde aan mijn moeders borsten. Op u ben ik geworpen, van de baarmoeder af, van de buik mijner moeder aan, zijt gij mijn God. Zo wees niet verre van mij, want benauwdheid is nabij, want er is geen helper.
Gemeente, we gaan samen zingen en we doen het uit Psalm 22 en daarvan het eerste en ook het tweede vers 22, 1 en 2. Mijn God, waarom verlaat gij mij? Ondertussen wordt er gecollecteerd. Er zijn 3 collecten bestemd voor de diaconie, de kerk en de schulddelging. De Heer de zegene u en uw gaven. Gemeente, we zijn vanmorgen samengekomen om in de eerste plaats te luisteren naar Gods woord en in de tweede plaats om het sacrament van het heilig avondmaal in het midden van de gemeente te bedienen. We willen vanmorgen stilstaan bij Psalm 22, tweede vers, en vanmiddag hopen we dan stil te staan opnieuw in een uur van nabetrachting bij de 22e psalm en dan lezen we gewoon verder wat er komt in de versen 4, 5 en 6. Vanmorgen staan we stil bij Psalm 22, vers 2, waar we het volgende lezen. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten, verre zijnde van mijn verlossing, van de woorden mijns brullens? We beluisteren hier het lijden van Christus. We letten dan in de eerste plaats op de diepte van dit lijden. Dat is het tweede deel van het vers. Waarom hebt gij mij verlaten? Waarom niet verlost? En waarom woorden van brullen? Drie dingen worden er genoemd. We staan daar even bij stil. En tenslotte in de tweede plaats de verwachting in dit lijden. En dan gaat het over de woorden mijn God, mijn God. En dat de dichter, Christus, in de diepste nood van zijn leven een verwachting heeft. Mijn God, mijn God. Dat is de taal van het geloof. Dus we staan stil bij het lijden van Christus. In de eerste plaats de diepte en in de tweede plaats de verwachting in dit lijden. Gemeente, het heilige avondmaal, dat gaat over de dood van Christus, de zaligmaker. En we zijn dus samengekomen om zijn dood te gedenken. Alleen door zijn dood is er een weg gebaand terug naar God en kunnen zondaren, schuldige mensen weer hersteld worden in de gemeenschap met God. Dat evangelie is het evangelie van de verzoening door betaling, voldoening. En dat evangelie wordt ons deel door het ware geloof. We hebben vorige week gehoord en Abraham geloofde in God en het is hem gerekend tot gerechtigheid. Het komt dus aan voor ons persoonlijk op dat ware geloof. We zien in dit avondmaal de dood van Christus. Het evangelie is ook de boodschap van een stervende zaligmaker. Paulus heeft dat gepreekt en hij zegt dat er niets anders wensen te prediken dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Er wordt over dat lijden en sterven, de weg die de Heer is gegaan, in de schriften veel gesproken. We komen het tegen in het Nieuwe Testament, in de evangeliën, waarin de weg van de Heer wordt beschreven. We vinden het ook in het Oude Testament, denk bijvoorbeeld aan Jesaja 53, maar ook hier in de 22e psalm. De 22e psalm is gemaakt door David. En de statenvertalers die merken op dat er wel enige dingen in deze psalm zijn die direct betrekking hebben op David. Maar dat de meeste dingen in deze psalm door David geschreven zijn door de profetische geest. En waardoor hij als het ware Christus sprekende heeft ingevoerd. David schrijft het op en er zijn wel dingen in deze psalm die op David betrekking hebben. Maar het meeste gaat eigenlijk over Christus. En we horen dus, zegt onze statenvertaler, in deze psalm Christus spreken. Zo heeft Christus gesproken op het kruis van Golgotha. Zo heeft hij overdacht en zo zijn zijn gedachten gegaan. En we kijken dus in de 22e psalm, al ver voordat de Heer Jezus heeft geleden en gestorven, in zijn hart. En wat er omging in zijn ziel. En hoe hij ook in het vierde kruiswoord dat tweede vers heeft geciteerd. En als je in de Joodse mensen een psalm citeert, dan bedoelen ze de hele psalm. En die psalm is de Heer Jezus, heeft hij op het kruis gemediteerd. Daar heeft hij zijn gedachten mee gevuld. En daarin eindigt hij ook aan het einde van de drieuurige duisternis met het vierde kruiswoord. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Een letterlijk citaat uit Psalm 22, tweede vers. En dan bedoelt de Heer, kijk, dit zeg ik en dit is er in mij omgegaan. En zo moeten we deze psalm ook lezen, geloof ik. Vooral als een profetie van het lijden van de komende Christus. En dan gaat onze eerste gedachte erover hoe diep dat lijden is geweest. We lezen in het tweede vers, waarom hebt gij mij verlaten? Dat is het eerste wat we lezen in deze tekst. Verlaten. De Heer Jezus werd verlaten, we weten het van de discipelen. Hij werd verlaten door de mensen. Johannes 6 kunnen we lezen. Velen wandelden niet meer met hem. Hij werd verlaten door de engelen. Want op het kruis van Golgotha was er geen engel om de Heer te ondersteunen. En tenslotte werd hij ook verlaten door zijn vader. Paulus zegt in Filippenzen 2 dat de Heer zichzelf heeft vernietigd, de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende. Dit is het allerdiepste moment in het lijden van de middelaar. De verlatenheid door zijn vader. Dat hij daar alleen hing tussen de hemel en de aarde. En dat hij daar alleen hing terwijl al de duivelen van de hel aanwezig waren om hem tot struikelen te brengen. Terwijl de scharen spotten en terwijl de duisternis daar op Golgotha aanwezig was. Een beklemmende duisternis heeft hij daar tussen de hemel en de aarde alleen gehangen. En dat om te betalen voor de zonde. Want alles wat Christus heeft gedaan was tot eer van zijn vader. En als betaalmiddel, als zoenmiddel voor de zonde. Waarom hebt gij mij verlaten? Christus was tot zonde gemaakt. Hij heeft nooit zonde gedaan. De apostel zegt in 2 Korinthe 5 vers 21. Hij is tot zonde gemaakt. En voor de zonde moest hij betalen. En daarom werd hij verlaten door zijn vader. Het avondmaal predikt ons de ontzettende ernst van de zonde. Laten we daar nooit gering over denken. Zonde in onze gedachten, zonde in onze woorden. Het bracht de Heer Jezus aan het kruis. Hij moest betalen met zijn eigen bloed en met zijn eigen leven. Al de offers in het Oude Testament wezen heen naar dat grote ogenblik dat er betaald zou worden. Hoe diep heeft dat Christus geraakt? Waarom hebt gij mij verlaten? De zonde is een vreselijke realiteit die in Genesis 3 door onze schuld in de wereld is gekomen. En als wij de dood des Heren gedenken, gedenken we ook wie wij nou eigenlijk zijn in het licht van die hoge en van die grote God. Wij hadden verlaten moeten worden. Wij hebben de dienst aan God opgezegd. Christus wilde vrijwillig verlaten worden van zijn Vader, opdat zondaren weer zouden worden hersteld in de gemeenschap met God. We lezen in de tweede plaats: verre zijnde van mijn verlossing. Dat is iets anders. Wie in grote nood verkeert, begeert natuurlijk uit die nood verlost te worden. Iemand die in de gevangenis zit, hoopt daaruit verlost te worden. Iemand die wordt vastgegrepen door iets heel ernstigs, die hoopt daaruit bevrijd te worden. Christus kwam in de drieuurige duisternis. Hij heeft de beker van Gods toorn moeten drinken tot op de bodem toe en er was voor hem geen verlossing. Er was voor hem geen redding. Er moest betaald worden. Hij moest sterven. Dat was een goddelijke afspraak, al in de eeuwigheid gemaakt. Dat is uitvoering van Gods raad. Hij moest sterven. Engelen zouden hem niet kunnen en ook niet mogen verlossen. De Vader zou hem ook niet verlossen. Hij moest gaan totdat de hele prijs betaald zou zijn. Er is ook voor hem geen verlossing geweest. Hij is nedergedaald, zo belijden we in de 12 artikelen, tot in de hel en heeft de helse angsten in zijn ziel gedragen. Hij heeft werkelijk waar alles gedaan wat tot zaligheid nodig is. Daarom kon hij, na die ontzettende worsteling op het kruis van Golgotha, inderdaad ook zeggen: het is volbracht. Hij werd niet verlost. En hij hing daar tussen de hemel en de aarde om te betalen voor de zonde. En dan voegde de Bijbel er nog iets aan toe: van de woorden mijn brullens. Onze kanttekenaar maakt daar een kanttekening bij. Bij dat woord brullens, en dan lezen we in de kanttekening: dit geeft te kennen de schrikkelijke beroerte des harten, voortbrengende een sterk geroep. Schrikkelijke beroerte des harten, voortbrengende een sterk geroep. De Heer Jezus werd verlaten. De Heer Jezus is niet verlost. Hoe heeft de Heer dit ondergaan? Ik zei reeds, gewillig. Volkomen gewillig. Maar heeft het ook wel werkelijk ondergaan? Heer, dat een lichaam zoals u en ik. En in dat lichaam heeft hij de ontzettende last van de toorn Gods gevoeld, gedragen. Hij heeft de pijn gevoeld die door zijn lichaam ging. Vanwege het kruisen, vanwege de geestelingen enzovoort, lichamelijk, maar ook mentaal in zijn ziel, in zijn psyche. En als dan alles drukt, dan willen deze woorden zeggen dat de Heer daar ook werkelijk waar onder gebukt is gegaan. Dat hij ontzettend pijn heeft gedaan. Dat hij die pijn ook gevoeld heeft. De Hebreeënbrief schrijver komt daar nog eens op terug in Hebreeën 5. Dat hij gehoorzaamheid geleerd heeft. Jezus heeft woorden mijns brullens. De kanttekenaar zegt: met sterk geroep voortbrengende heeft hij geweend. Met sterke roeping en tranen, zegt de Hebreeën die schrijver. In Gethsemane is de angst op hem gevallen. Heeft hij geworsteld en met zijn zweet als grote druppelen bloed. Het ging niet buiten hem om. Dat volledig gedragen, gekreund, geworsteld, naar het kruis van Golgotha. Totaal alleen, vereenzaamd, hingen daar tussen de hemel en de aarde. En alles wat hem tegemoet komt is vijandschap van de hel en van de mens. En zo moest hij betalen. Werkelijk waar, de totale onmogelijkheid, de totale onmogelijkheid is Christus in afgedaald. Stap voor stap tot in de hel toe, de helse angst in zijn hart doorleed. Hij heeft erbij gebruld, zegt hij in het woord des Heeren. Hij heeft hem ontzag aangegrepen. En in die nood is het een houvast. U weet allemaal wel, een grote nood is diepe dingen. Dan kun je zo moedeloos worden. Dan kun je zo teleurgesteld raken. Dan kun je bijvoorbeeld zeggen, ik kan er niet meer tegen. U begrijpt dat allemaal. Nou zie je, de grootste nood die er op aarde is, die komt in één keer samen. Op dat kruis van Golgotha, daar slaat de toorn Gods in. Op iemand die God, maar ook mens is, waarachtig mens. Wat is dan zijn houvast? Heeft de Heer wel houvast? Is er voor hem wel verwachting? Dan moeten we het begin van de psalm even lezen. Want zo begint die psalm. Niet de duivel heeft het gewonnen. Jezus zingt niet weg in moedeloosheid. Hij stopt niet halverwege. Maar hij roept het uit. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Hij vraagt niet naar mensen, let daarop. Petrus, Johannes. Hij vraagt niet naar engelen. Maar zijn verwachting is op zijn Vader. En wat bedoelt de Heer dan? Wel, hij gaat de weg van zijn Vader. Hij gaat de weg die hij in eeuwigheid met zijn Vader heeft afgesproken. En daarin leunt en steunt hij tot op het laatst toe en tot op het diepste. Alleen op zijn Vader en verder niets. Niet op mensen, niet op engelen. Ook niet op zijn eigen menselijke krachten die hij heeft vanuit de menselijke natuur. Alleen zijn Vader. En heeft zijn Vader hem verlaten. De Zoon geeft het geloof in zijn Vader niet op. En hij volhardt tot het einde. Mijn God. Dat is in de eerste plaats God de Schepper. De almachtige God van de hemel en van de aarde. Die wordt hier natuurlijk niet in de eerste plaats bedoeld. Het is in de tweede plaats de God die in zijn raad een weg uitdacht waardoor zondige mensen behouden konden worden. Dat wordt hier in zekere zin bedoeld. God de Vader is ook de God die het recht handhaaft. Gerecht en gerechtigheid doet. De God die rechter is van de einden van de aarde. Het is ook de God die in zijn eeuwig welbehagen een weg uitdacht, waardoor zondaren behouden kunnen worden. Het is die God die zijn gerechtigheid handhaaft en in een weg van recht, een weg baant voor schuldige mens in zijn Zoon. En dan zien we hier op het kruis van Golgotha, hoe de Heer, hoewel iedereen hem verlaat, zich vasthoudt, zich vastklemt. Alleen aan die God. De hemel zat dicht. Maar de uitgang van de Heer ging wel naar boven. En daarin is hij niet beschaamd. Mag ik het zo iets zeggen? We kunnen het geheim van de drie eenheid niet begrijpen. Maar God de Vader heeft met welgevallen naar deze woorden van zijn Zoon geluisterd. Satan heeft geprobeerd die band te verbreken. Maar Christus heeft voor haar tot het einde. En heeft daarin vertrouwd op zijn Vader. Hij was ook gekomen om de wil van zijn Vader te doen. In Johannes 17 horen we. Ik heb uw naam verheerlijkt op de aarde. Verheerlijk ook mij. Jezus heeft volledig de wil van zijn Vader volbracht. En zo heeft hij de naam van zijn vader verheerlijkt. Ook op het kruis van Golgotha. Hij begint er de eerste kruisvloed mee. Hij eindigt er ook het laatste kruisvloed mee. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Zo is hij de gekruisigde. De zaligmaker van zondaren. Ook vandaag, ook in dat avondmaal. En zo is hij. Het voorwerp van aanbidding en vertroosting. Voor de hele kerk. Want de kerk des Heren leert het ook verstaan. Mijn God, u zal ik eeuwig loven. Omdat gij het hebt gedaan. We lezen in de 73ste psalm. Mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. Rut deed op de grens van Moab en Kanaan de geloofsbelijden. Uw volk, mijn volk, uw God, mijn God, mijn God. Waarom hebt gij mij verlaten? Dat eerste woordje mij is door Christus gezegd. Opdat nou al Gods kinderen heel persoonlijk mogen leren. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. We dienen niet een algemene God. We dienen niet een of andere hogere macht. We dienen die God die heel persoonlijk in ons leven is gekomen. Ons heeft opgeraapt uit de modder van de zonde. Die ons plaats heeft gegeven onder zijn kinderen. En die ons eenmaal zal brengen in de eeuwige heerlijkheid. Het gaat in dit avond inderdaad over die God in Christus persoonlijk kennen. Of we met de dichter mogen zeggen... Mijn God, u zal ik eeuwig loven. Kennen we dat? Het geheim. God naar zo een en verder omziet als u bent. En dat we niet alleen maar in het algemeen, maar heel persoonlijk die God hebben leren kennen. Wel, dan is hij ook vanmorgen in Christus de God der genade. De God die ook vanmorgen nog het zondaren toeroept dat er een zaligmaker is die het verlorene zoekt. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten, opdat wij nimmer meer van hem verlaten zouden worden. Amen. Slotzang, gemeente, psalm 116, en daarvan het laatste vers. Psalm 116, het laatste vers. Tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.